Gemeente, we willen de afkondigingen van vanmorgen nog een keer herhalen. Afgelopen vrijdag hebben we belijdenis voor de kerkenraad gedaan. Jouke de Bakker, Deborah van Dieren, Justin den Hoed, Pieter Kattenstaart, Marie-Roos Kiewiet en Maarten van Nieuw-Amerongen. De openbare geloofsbelijdenis zal plaatsvinden op zondag 1 november in de morgendienst. Volgende week zondagavond zal er doopsbediening zijn. Dan hoopt dominee C. Oorschot voor te gaan. En de kerkraad heeft met betrekking tot de kerkgang besloten de indeling in 4 groepen te handhaven. In overleg met de werkgroep kerkgang is besloten om vanaf volgende week tot nader bericht geen extra mensen in te delen. Ook niet als er plaatsen vrijkomen door afwezigheid of ziekte. De werkgroep kerkgang heeft aan de hand van de ontvangen reacties op de enquête een nieuwe groepsindeling gemaakt. Deze zal de komende dagen worden gestuurd aan de leden die hebben aangegeven de kerkdiensten te willen bezoeken. De nieuwe groepsindeling gaat volgende week in, dus zondag 25 oktober. Het kan zijn dat uw groep en uw plaats is veranderd. Let u erop dat u de oude indeling volgende week niet meer gebruikt. En wij verzoeken ook voortaan een mondkapje te dragen bij het betreden en het verlaten van het kerkgebouw. Op uw zitplaats kunt u het kapje afzetten en wij verzoeken u ingetogen te zingen. En de collecten zijn de eerste voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Tot zover. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 110, het eerste vers. Dus heeft de Heer tot mijnen Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uws vijands heb verbroken. 110, vers 1.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond is Openbaring 19. Openbaring 19. En laten wij iets eerder beginnen bij hoofdstuk 18, vers 21. Daar gaat het over de ondergang van het antichristelijke rijk, dat hier Babylon genoemd wordt. En dat wordt dan voortgezet in hoofdstuk 19. We beginnen te lezen bij hoofdstuk 18, vers 21. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee, zeggende: aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden en zal niet meer worden gevonden. En de stem der citerspelers en der zangers en der fluiters en der bazuiners zal niet meer in u gehoord worden. En geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden. En geen geluid van de molen zal in u meer gehoord worden. En het licht van de kaars zal in u niet meer schijnen. En de stem van een bruidegom en van een bruid zal in u niet meer gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest. En in dezelfde is gevonden het bloed der profeten en der heiligen en al degenen die gedood zijn op de aarde. En na deze hoorde ik als een grote stem, in een grote schare in de hemel, zeggende: halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht, zij de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed van zijn dienaren van haar hand gewroken heeft. En ze zeiden ten tweede male: halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God die op de troon zat, zeggende: amen, halleluja. En de stem kwam uit de troon, zeggende: looft onze God, gij al zijn dienstknechten, en gij die hem vreest, beide klein en groot. En ik hoorde als een stem van een grote schare, en als een stem van vele wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaard. Want dit fijn lijnwaard zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zei tot mij: schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zei tot mij: deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zei tot mij: zie dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard. En die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuurs. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genoemd het Woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des torens en der gramschap des almachtigen Gods. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag een engel staande in de zon. En hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal van de grote God, opdat gij eet het vlees der koningen en het vlees der oversten over duizend en het vlees der sterken en het vlees der paarden en van degenen die daarop zitten en het vlees van alle vrijen en dienstknechten en kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. En het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulver brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van degene die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging. En al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. Hoofdstuk 19 vormt de tekst voor de prediking. We doen belijdenis van ons geloof, gemeente. En daarna zingen wij Psalm 84, het zesde vers. Psalm 84, vers 6. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en hem vragen om een zegen over deze dienst. Getrouwe Heere, het is trouw al wat u ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. Want Heere, u bent getrouw. We hebben het gelezen ook vanuit uw woord, hoe u getrouw bent. U vervult uw woord altijd. Uw spreken zijn hetzelfde als uw daden. Want uw spreken, uw woorden, dat zijn daden. En zo, Heere, hebt u gesproken dat u straks terug zult komen om te oordelen de levenden en de doden. Dat hebben we ook zojuist beleden met de kerk van alle tijden en plaatsen. En we hebben het hier zojuist gelezen uit uw woord. En Heere, elke dag is een dag dichter bij uw wederkomst. En al kunnen wij het ons niet voorstellen, zoals wij vele zaken uit uw woord ons niet goed kunnen voorstellen, toch, Heere, buigen wij daarvoor, omdat uw woord de waarheid is, omdat u zelf de waarheid bent. En daarom, Heere, mogen wij leunen en steunen op uw woord. En dat wij ook het woord van uw leidzaamheid zullen bewaren. Het woord dat wij met taaie volharding hebben vast te houden. Zo hebt u ons geen wezen gelaten, Heere. Want u hebt ons uw woord gegeven. En daarin spreekt u zelf tot ons persoonlijk. En u hebt ons ook geen wezen gelaten, omdat u uw Heilige Geest ons hebt geschonken. En dat uw Geest uw woord laat weerklinken in ons hart, zodat wij weten en zien dat deze woorden van u komen. Heere, zo danken wij u voor uw heilig en heilzaam woord. Zo, Heere, mogen wij vanavond weer bijeen zijn om dat woord te overdenken. Hoe zullen wij dat doen zonder uw hulp? Heere, uw dienaar die u geroepen hebt om hier uw woord te verkondigen, moet belijden dat hij niet zonder u kan. En wij allen die in de kerk zitten, of wij die thuis meeluisteren, of mee verbonden zijn, wij moeten het ook belijden dat uw woord is zo hoog dat wij er niet bij kunnen. Uw woord is zo diep, we kunnen het niet peilen. En zo bidden wij u om de werking van uw Heilige Geest, dat uw Geest in deze dienst zou willen werken, om uw woorden aan onze harten toe te passen en dat wij uw woord in ons hart bewaren als een schat, dat waar wij ook komen of waar wij zullen liggen, als uw woord met ons meegaat, dan kunnen wij uw woorden overdenken op een ziekbed in Nieuw-Rijsenburg of op een ziekbed thuis of op het ziekbed in het ziekenhuis. Of in een stoel waar we kunnen zitten om te luisteren. Of waar het ook mag zijn, op de bank met onze kinderen thuis. Heere, dat wij uw woord met ons mee mogen dragen als een schat. En dat uw woord ons de weg zal wijzen. Dat we ook in de stilte van de nacht soms uw woord kunnen overdenken. En daar laat dan ook de overdenking van uw woord ons zoet mogen zijn. Want zo is toch uw bemoeienis met een mensenkind. Het is zoet, het is lieflijk, ja, het is ontdekkend. Het is afsnijden wat van ons is. Maar daarom is het juist zoet en heilzaam. Want wij moeten van onszelf worden afgesneden. Geen verwachting van onszelf, maar juist dan wel alle verwachting van u. En zo, Heere, hebt u bemoeienis met een mensenhart. En daar vragen wij u om. Of u zelf in de gemeenten wilt werken. De rijen wilt doorgaan, de huizen bij langs wilt gaan. Of u op slaapkamers van jongeren wilt verschijnen. Met uw majesteit. Onder het lezen van uw woord. Dat ook jongeren beseffen, de Heere is aan deze plaats. Want Heere, u wandelt toch, zei Calvijn al, in het gewaad van de schrift. En zo, Heere, mogen wij u ontmoeten. En laat dat ons begeren mogen zijn, om u te ontmoeten. En dan kunnen we het onszelf wel eens afvragen, wanneer was onze laatste ontmoeting met u? En als we moeten belijden dat dat een lange tijd geleden was, of dat dit misschien nooit in ons leven heeft plaatsgevonden, wil dan onze harten opwekken om u achterna te klagen en te roepen, om te bidden om uw komst. Want Heere, u zult toch zeker komen. U zult niet vertragen. U hoort hen die uw heil verwachten. En we hebben het zojuist gezongen. U zult genade en ere geven. Wil het doen, Heere, in de gemeente. Ja, wilt u intrek nemen. En laat, Heere, het zo in de gemeente mogen zijn dat wij vol vuur zijn om u te kennen en u te volgen en uw naam te belijden. O, bewaar ons ervoor dat wij lauw zouden zijn of zelfs koud. Heere God, wilt u in ons midden zijn, ons bekleden met witte gewaden, de gerechtigheid van Christus. En wilt u ons ogen zalf geven, opdat wij mogen zien. En wilt u ons ware schatten geven, in de hemel, hierboven, waar ze bewaard worden, en waar geen mot of roest ze kan aantasten, dat ze daar bewaard worden bij u. Voor allen die u lief hebben. Heere, zo bidden wij om uw aanwezigheid, ook in deze dienst. Heere, het is een geladen hoofdstuk. Geef dat wij toch hier uit Openbaring 19 bepaalde schatten met ons mogen meedragen. En dat wij zicht krijgen op uw werk, ook in onze wereld, in onze tijd. Want uw werk gaat door, elke dag. Ook al let de wereld er niet op. En ook al letten de wereldgroten er niet op. Toch gaat uw werk door. Heere, geprezen zij uw grote naam. In de hemel wordt het halleluja aangeheven. En u hebt hier een volk op aarde dat uw lof zal verkondigen. En daarom behoren wij ook in de kerk het halleluja geroep aan te heffen. Geloofd zij uw grote naam met diepst ontzag. Want uw woord zal eeuwig bestaan en uw koninkrijk zal komen. En alle vijanden die zich verheffen tegen u worden te neergeworpen. En u zult koning zijn in der eeuwigheid. En al uw vijanden zullen tot uw voetbank gemaakt worden. Daarvoor bent u verheerlijkt aan de rechterhand van God. Heere Jezus, dank u voor uw komst. En uw komst is het die ons heil volmaakt. Doe ons zien op u. Heere, zegent u heel de gemeente. We zeggen u dank voor de organisten die ons begeleiden. Geef hen kracht en liefde om dat te doen. En ook voor het werk van de commissie Kerkgang. Heere, dank u dat zij met wijsheid hun werk zoeken te doen. Wilt u ook dit werk zegenen? En Heere, we danken u voor het werk van de kosters. Ook in deze tijd, waarin zoveel ook van hen gevraagd wordt. En we denken ook aan onze broeder Bart de Bakker, die nu thuis ligt vanwege corona. Wilt u hem nabij zijn en sterk hem, wil hem weer oprichten, Heere. En hem ook tot zegen stellen voor onze gemeente. En zo dragen we elkaar u op, Heere. En wij bidden u om de voortgang van uw koninkrijk in deze wereld. Of dat nu is in Gent, ja, zegen daar de bediening van uw woord. Of het is in Roemenië, zegen daar het werk onder de zigeuners. O Heere, dat u daar ook uw volk hebt, gelooft zij uw naam. En of het werk is in Zuid-Afrika of in New York of in Senegal of waar het ook mag zijn, door heel deze wereld heen, van Siberië tot in Thailand. Och Heere, het is zo rijk dat u doorgaat en wij bidden u voor de broeders en zusters die verschrikkelijk lijden in de Stalinistische werkkampen in Noord-Korea. Heere, het duurt voor hen zo lang. Wilt u hen verlossing geven? En Heere, deze week heb ik nog gelezen van werkers daar, dat ze hopen en bidden en verwachten dat het regime daar zal omvallen. Heere, wij kunnen het niet. Maar u wel. Wilt u het doen, Heere Jezus? Want u bent toch koning der koningen. En wil uw arm volk daar en de hele bevolking daar verlossing geven uit deze tirannie. Heere, gedenk uw kerk in China met al de beperkingen. Heere, laat uw kerk daar uitbreiden. En ook in India en in Nigeria, waar vervolgingen zijn, wat wij niet beseffen, wat zij doormaken. Moord en doodslag, verdriet om geliefden die er niet meer zijn. O Heere, laat uw licht mogen stralen en laten uw wonderen openbaar komen. Want u leeft, Heere Jezus, ja, ook onder ons. Halleluja, hoor ons uit genade. Amen. Wij zingen, gemeente, Psalm 2, het eerste vers. Psalm 2, vers 1. Thank you. Geliefde gemeente, het boek Openbaring wordt genoemd de troostboek voor de kerk. En dat is u vaker gezegd. Want in dit leven hier op aarde, in deze wereld, gaan Gods kinderen door bestrijdingen heen. En ze gaan door benauwdheid heen. En soms zijn de vervolgingen vreselijk. En daarnaast is de duivel ook bezig om valse leer te verspreiden. Om de waarheid van Jezus Christus te bestrijden. En voortdurend verheft de wereld zich tegen Gods kerk. En al de eeuwen door zijn er verdrukkingen geweest. Vanwege de vervolgingen, vanwege het valse leer en vanwege de wereld met al haar genot en verleiding en welvaart die mensen bij de Heere vandaan trekken. En we zien die drie vijanden ook vertolkt in het boek Openbaring. En dit boek vertelt ons dat Gods kerk niet moet schrikken wanneer deze verdrukkingen plaatsvinden. De grote troost in dit alles is dat Gods kinderen vooraf mogen weten dat de Heere de overwinning zal behalen. En dat de Heere Jezus volkomen de overwinning zal verkrijgen. En dat al de vijanden, hoe machtig ze ook lijken, ze zullen allemaal de diepe nederlaag lijden. En dat mag de kerk van de Heere Jezus nu al weten. Enkele weken geleden hebben wij de ondergang van Babylon gezien. Dat is het antichristelijke rijk. Babylon. Met al haar welvaart en goud en zilver en kostelijke stenen en alles wat ze hadden. Dat is de maatschappij die zich wil uitleven in lust en genot en kennis en macht en onderdrukking. Het bloed van de heiligen stroomt daar. De profeten zijn gedood, vals beschuldigd. Ze zijn vermoord. Het leek alsof ze dat allemaal ongestraft konden doen. En er werden de volgenden voorgeleid. Die werden ook gedood. En toen nog meer. Het leek alsof er geen God in de hemel was. De hemel zweeg, terwijl Gods kinderen gedood werden. O, de Heere gaf hen kracht om hun belijdenis vast te houden. En ze gingen ook naar de hemel. Ze mochten ingaan in het paradijs Gods, vol heerlijkheid. Ze hebben hun wens verkregen. Maar uiterlijk, voor de mensen leek het alsof er geen God was. En dat er vervolgens alles konden doen met Gods kinderen wat ze maar wilden. Er zijn ramingen geweest. Ik kan dat niet nagaan vanuit de geschiedenis dat tijdens de Spaanse overheersing dat in ons land zo'n 30.000 martelaren waren. En hoeveel meer zijn er niet geweest in de afgelopen eeuw. Maar de Heere maakt een eind aan die antichristelijke maatschappij. Dat hebben we ook kunnen zien in onze tijd. Nazi-Duitsland. En het communistische Rusland. De Heere heeft hen een eind aan gemaakt. Maar zo zal de Heere ook een eind maken aan de stad Babylon, de antichristelijke wereldrijk. Opeens zal het weggevaagd worden. In hoofdstuk 18 hebben we gehoord van in één uur, wee, wee, die grote stad. En nu gaat het door in hoofdstuk 19. En het gaat hier om de overwinning van het lam. Ja, het lam zal nog veel meer overwinning behalen. Dit is maar het begin van de overwinning. Want in de volgende hoofdstukken van Openbaring, waar we met Gods hulp wel doorheen willen gaan, zien wij juist de overwinning van het Lam, het hoogtepunt van het boek Openbaring. Hier zullen we lezen hoe er in de hemel gereageerd wordt op de ondergang van Babylon. En we zullen verder in dit hoofdstuk zien hoe de twee vijanden hier op aarde, het beest en de valse profeet, hoe die aan hun einde komen. En dan in het volgende hoofdstuk, dan zullen we zien hoe het einde komt van de draak, de duivel zelf. Om dan in 21 en 22, dan zien we het nieuwe Jeruzalem. En dat gaat onze stoutste verwachtingen te boven. De stad Gods. Maar zover is het nog niet. Nu kijken we naar hoofdstuk 19. Het gaat daarin over de onoverwinning van het Lam. En we staan stil bij ten eerste de ondergang van Babylon. En ten tweede de ondertrouw van Gods kerk. En ten derde de onderwerping van het beest. Dus we spreken hier over de overwinning van het Lam. Van dit gedeelte van Openbaring gaat dat nu voor ons ontvouwen, de overwinning van het Lam. En we zien dan de ondergang van Babylon, de ondertrouw van Gods kerk en de onderwerping van het beest. Dus wat mensen nooit voor mogelijk gehouden hadden, is gebeurd. Dat machtige grote wereldrijk met al haar kunnen en al haar know-how is ondergegaan. Al haar heerlijkheid is weg. En dan horen wij hier in hoofdstuk 19 zingen. In de hemel breekt een grote stem, dat is een groot geluid. Een zingen. Wij zingen zachtjes, maar daar zingen ze niet zachtjes. Een groot geluid. Zingen. Halleluja. De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht, zij de Heere onze God. Hij heeft dus alle kracht, alle heerlijkheid, majesteit, lof, eer. Want zijn oordelen zijn waarachtig. En rechtvaardig. Er is niemand daar die zegt dat het oordeel te streng is en te hard is. Nee, in de hemel zeggen ze, die oordelen zijn waar, waarachtig. Nu wordt het recht gehandhaafd. Ze zijn rechtvaardig. Zo moet het zijn. Gelooft zij God met diepst ontzag. Omdat de Heere de grote hoer, dat is de antichristelijke maatschappij, dat is Babylon, dat zich verzet in alles tegen God, die grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed van zijn dienaren van haar hand gewroken heeft. En wie jubelen daar? Het zijn Gods kinderen, van alle tijden en alle plaatsen die in de hemel zijn. En we kunnen daar gerust ook bij rekenen, de engelen. Ze juichen allemaal over het rechtvaardig oordeel van God. En dan, om dat nog eens te bevestigen, in vers 3, ze zeiden ten tweede maal, want in het getuigenis van 2 zal een zaak waar zijn, weet u nog. En daarom wordt het hier nog een keer ten tweede gezegd, halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. Die stad wordt weggeworpen. Eeuwig weggeworpen. In de Godverlatenheid. in de verlorenheid. De ondergang is totaal. De eeuwige straf. En in de hemel juichen zij. Rook komt van vuur. En rook blijft omhoog gaan. Want de straf duurt altoos. Want wij zijn zielen. En we zijn geschapen voor de eeuwigheid. Want we zijn geschapen naar Gods beeld. Houdt u er rekening mee dat uw ziel het kostbaarste is wat u hebt. We besteden veel tijd en aandacht aan onze lichaam. Dat wordt gewassen, dat wordt gekleed, dat wordt verzorgd. En we slikken alle mogelijke pillen, en weet ik het allemaal. Zoveel zorg voor ons uiterlijk, voor ons kleding, voor ons lichaam. Hoeveel tijd besteedt u aan uw ziel? Want straks is uw lichaam hier niet meer, het gaat weg. Maar uw ziel blijft. Wel nu, in de hemel juichen zij en al Gods kinderen bejubelen de Heer. En dan lezen wij dat anderen in de hemel meedoen. In vers 4, en de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God die op de troon zat. Waar komen die vandaan? Wat zijn dat? Die hebben al eerder ontmoet. In de Openbaring 4, meen ik, of 5, daar zie je die 24 ouderlingen. En die zitten op tronen rondom de troon van God. En dat zijn dus 12 ouderlingen. Vertegenwoordigers van de kerk van het Oude Testament. En nog eens 12 ouderlingen, dat zijn de vertegenwoordigers van de kerk van het Nieuwe Testament. En de 4 dieren, u kijkt er maar na, die staan op, rondom de troon, op 4 hoeken van de troon. En dat zijn hooggeplaatste engelen. En zij doen mee met het juichen. En zij zeggen allemaal: amen, halleluja. En dan komt er een stem uit de troon. Uit de troon. Wie zit op de troon? De Heere God. En Hij zelf, die rechtvaardig en waar is. Ja, is het zijn stem? Of is het een stem van een engel die bij de troon staat en namens de Heere God het uitroept? Maar de strekking is duidelijk. Looft onze God, gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest, bij de klein en groot. En dat wordt nog een keer bevestigd in vers 6. En ik hoorde als een stem, een geluid van een grote schare. En als een geluid van vele wateren. En als een stem van sterke donderslagen. Die komen uit de troon. Dat is de ontzagwekkende macht van God. Halleluja is dat geluid. Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Ze juichen allemaal. Waar doet dat ons aan denken? Jongens en meisjes, als we daar in de hemel juichen, waar doet het ons aan denken? Waar gebeurde dat in het Oude Testament? Dat heel het volk en al de ouderlingen en Mozes en Aaron en Mirjam, ze juichten. Wanneer was dat? Ja. Dat was na de doortocht door de Rode Zee. En die verschrikkelijke Egyptenaren die hen gedood hadden anders. En die hen meegevoerd naar Egypte. Die waren allemaal dood. Allemaal weg. En zo hebben ze gejuicht. De Heer heeft het paard en de ruiter in de zee gestort. En hier juicht de kerk om de ondergang van al haar vervolgers. Die mensen hebben de leugen lief gehad. En hun werken waren een voortdurende gruwel en een aanstoot en ergernis voor Gods kinderen. En nu gaan zij ten onder. En het juichen en jubelen betekent vooral blij zijn, omdat recht gedaan wordt aan God. En dat in deze straffen de Heere verheerlijkt wordt. Tijdens hun leven hebben Gods kinderen geleerd God de eer en de lof en de aanbidding te geven. Want ze hebben zichzelf leren kennen als arme zondaren. En dat de Heer hen opgetild heeft uit het slijk van de zonde. En daarom hebben ze hier al op aarde geleerd om de Heer te loven en te aanbidden om zijn verlossing. Ze hebben het meegemaakt hoe God hen verlost heeft. En dan stroomt nu al op aarde een hart bij tijden over van liefde tot de Heere. En zo leren zij in dit leven op aarde de Heere groot te maken. En daar gaat het om. Om straks mee te kunnen zingen in dat grote koor, moet nu al ons hart bereid zijn tot Gods lof en majesteit en eer. Is dat uw verlangen, dat God verheerlijkt wordt in uw leven? Dat uw spreken, uw handelen, uw doen en laten, dat daarin God verheerlijkt wordt? Dat u zijn wil doet, dat ook door uw daden en uw handel en wandel u een levende brief bent van Christus? Daar gaat het om. En om straks mee te jubelen, moeten we het hier al kennen en leren. En het spreekt hier over de kleinen en de groten. Ja, er zijn mensen die minder genade ontvangen dan een ander. Maar allen voelen ze zich arm en afhankelijk van de Heere. Maar wie het ook zijn, ze jubelen het allemaal uit. Bent u al een dienstknecht van God geworden? Heeft de Heere zeggenschap over uw leven? Wij moeten knechten van God worden. Zo zijn ze daar in de hemel. Van nature dienen wij onszelf. Maar het gaat erom dat wij God volgen, loven en prijzen. En dat als u tot uw schrik bemerkt dat de zonde aan de deur ligt, dan geeft dat verdriet. Zo is het bij de knechten van de Heer, is het bij u ook zo. God wil het nog leren. En zo denken we dan ook na over de ondertrouw van Gods kerk. Gods kerk breekt hier uit in juichen en jubelen. En dat is vanwege de ondergang van de vijanden, maar ook om nog een andere reden. Dat zij juichen en jubelen, want ze zijn nu voor eeuwig de bruid van Christus. Ze zijn als een bruid op haar trouwdag. Want nu komt de bruiloft van het Lam. Wanneer het kwaad weggeworpen wordt, dan breekt nu het bruiloftsmaal aan van Christus. Blijdschap, want vers 7. De bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Bereid, klaargemaakt. Ja, dat kwam door God. God heeft zijn bruid klaargemaakt. Dat doet de Heere. Hier staat het, zij heeft zich bereid. Ja, dat deed zij door het bidden en in afhankelijkheid te leven van de Heere. Maar de Heere heeft hen gereinigd. En we zien dan in vers 8 waar het op uitloopt. Haar is gegeven. dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn linnen. Het fijnste stof toen. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Let op dat woord, rechtvaardigmakingen. Het zijn dus niet alleen rechtvaardig verklaringen, of dat de rechtvaardigheid toegerekend wordt, maar ze worden rechtvaardig gemaakt. Wat op aarde nooit kon, dat betekent dat rechtvaardig gemaakt en rechtvaardig verklaard. Nou, als u een zondaar bent en u beleidt uw schuld en zonden, dan rekent de Heere u de rechtvaardiging van Christus toe. Dat is een verklaring. Maar dan bent u nog steeds vol met zonden en tekorten, al werkt de Heere daaraan en is er ook een heiliging en is er toch ook minder zonden doen, maar toch voelt u zich groter zondaar door het werken van Gods geest en het meer licht wat u ontvangt. Maar u blijft een zondaar tot uw laatste snik hier op aarde, maar daar wordt u rechtvaardig gemaakt. Dan bent u rechtvaardig, innerlijk. Dat is zo heerlijk. Want daar had ze zo vaak naar verlangd. Doet u dat ook wel eens? Dat u verlangt om verlost te zijn van het kwaad en van de zonde, van het vuil. Dorst u naar de levende God? Dorst u naar zijn gerechtigheid, naar zijn rechtvaardigheid in u? Straks zal het gebeuren. En hier ziet u die bruid. Ze treedt voort op haar trouwdag aan de arm van haar hemelse bruidegom. Bekleed met fijn linnen in het zuivere wit. Zo vaak wordt in Gods woord de verhouding tussen de Heer Jezus en zijn kerk aangeduid als de verhouding tussen een bruid en een bruidegom. De Heer Jezus heeft de bruidschat betaald. Het was in het Oude Testament de gewoonte dat dan als een jongen en een meisje wilden trouwen, werd er een overeenstemming bereikt, er was de ondertrouw en dan bleef de bruid in het huis en om de bruiloft voor te bereiden. En de bruidegom die ging de bruidschat vergaderen. En zo heeft de Heere Jezus de bruidschat betaald door zichzelf te geven aan het kruis. En ondertussen is de bruid bezig om zich klaar te maken. En de Heere, de bruidegom, zendt zijn knechten om zijn bruid te roepen. Dat zij zich klaar zal maken. En u bent geroepen om bruid van Christus te zijn. U wordt geroepen om u klaar te maken. Daar leeft u voor. Dat moet de eerste prioriteit zijn. Om u klaar te maken. U voor te bereiden. Vers 7, de vrouw heeft zichzelf bereid. Ze overdenkt zijn woord dag en nacht. Zoals een bruid in een ander land, dat gebeurde wel eens. Ik ken mensen die gingen naar Amerika toe en naar Canada en de bruid bleef hier. En ze waren nog niet echt getrouwd, verloofd en de bruidegom ging al naar Canada toe. Het duurde soms 2 jaar. Hij maakte een huis gereed en steeds stuurde hij brieven naar zijn bruid die daar wachtte in Nederland. En ze las die brieven en verlangde naar haar bruidegom. En toen kon zij ook overkomen, zijn ze getrouwd. Ik heb ze gekend. En zo is het met de Heere Jezus in de hemel en zijn bruid op aarde ook. Zijn bruid ontvangt ook zijn brieven. Dat is het woord. En daar blijft ze in lezen. En die bruid hier op aarde verlangt naar haar bruidegom. Ze verlangen naar hem, naar Christus in hun leven. En in Israël gebeurde dan dat de bruidegom ging naar het huis van de bruid en haalde de bruid op. Gaat hier ook gebeuren. Straks komt de Heer Jezus en hij haalt zijn bruidskerk op. In Israël duurde een bruiloft soms zo'n 7 dagen, maar hier duurt het eeuwig. Eeuwig in de bruiloft van het Lam. Zo zal het gebeuren. En in vers 9 zegt de engel die Johannes rondleidt door al deze gezichten heen, zegt tot hem: schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Zalig zijn zij. Ook al liggen ze nu misschien op een sterfbed met een uitgeteerd lichaam. En ook al hebben ze verdriet in hun leven meegemaakt en teleurstellingen. En soms een weg die de Heer hen leidde wat ze nooit echt begrepen hebben. Waarom dat nu uw weg is, Heere. Maar toch bleven ze zich bereiden. En weet u wat die mensen zijn? In al moeite soms, of verdriet. Ze zijn zalig, want ze zijn geroepen tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Maar ze beseffen het nog niet. Ze voelen het nog niet. Nee, maar ze zijn het wel, want hij heeft het gezegd. En wie zijn dan die mensen? Zijn dat de mensen die zoveel bereiken in deze wereld, belangrijke mensen, de geslaagden in het leven? Nou, dat kan wel. Dat kan wel. Maar dan zijn die mensen die geslaagd zijn in het leven en die zijn tegelijkertijd heel klein en heel arm in zichzelf en zeer afhankelijk. En zeer ootmoedig. En vaak hebben ze ook nog een kruis te dragen. Want als je vooruitkomt in het leven, dan ga je zo gauw naast je schoenen lopen. Dan geeft de Heere even wat gewicht. Een kruis. Opdat we ootmoedig zouden zijn. Het zijn vaak de mensen op deze aarde die inderdaad niet in tel zijn. Die niet bekend zijn. Die misschien niet altijd gemakkelijk hebben. Maar toch gaan ze voort. Van kracht tot kracht. En toch hebben ze goede moed. Ze zien uit naar hun zaligmaker. En straks worden ze geroepen. Ze worden uitgenodigd. Nee, ze gaan er niet naartoe. Ze worden geroepen. Kom! En dan is de dood een doorgang tot die bruiloft. Kom, zegt de Heere. Het is nu genoeg. Kom tot mij. En om dit alles nog eens een keer goed duidelijk te onderstrepen, zoals u een boek leest en dan vindt u iets belangrijks en dan pakt u een marker en dan gaat u het onderstrepen of geel maken of zo. Dat gebeurt hier ook. Maar dan zegt de engel tot Johannes in vers 9, deze zijn de waarachtige woorden Gods. Het gaat gebeuren. En daarom bereidt u zich, bent u daarmee bezig? Of bent u bezig met allerlei andere dingen? En dat u zich eigenlijk niet bekommert om de bruiloft van het Lam. Gaat na in uw leven. Wat doet u? In het Engels zeggen ze, face the facts. Dus kijk naar de feiten in het leven. Hoe is het nou met u? Wat drijft u door heel uw leven? Het is zelfs goed voor een mens om wat afstand te nemen en zo zichzelf onder de loep te nemen. Waar leef ik eigenlijk voor? Bereid ik mij wel voor? En ik kan er wel zijn tot de conclusie dat u zegt, dat doe ik eigenlijk helemaal niet. Nou, dat kan heel heilzaam zijn, heel goed zijn. En dat u daarmee dan tot de Heere gaat. En dan gaat belijden. Ik weet eigenlijk niet eens hoe het moet, Heere. Ik heb u zo lang laten staan, buiten mijn leven. Ik weet niet eens hoe het moet. O God, bekeer mij. Leer het mij. En dan gaat u zelf ook zoeken in het woord. En dan probeert u te bidden om u te voor te bereiden. En daar gaat het om. Al het andere wordt straks vergeten. Wel nu, Johannes heeft dit gehoord van de engel en hij is diep onder de indruk. Hij heeft geen adem meer. Dit toekomstbeeld, het ging zijn sterkste verwachtingen te boven, terwijl Johannes al een zeer bevoorrecht discipel was. Hij was de discipel waar de Heer Jezus een bijzondere liefde toe had. Maar zelfs Johannes hij is totaal uit het veld geslagen. Deze heerlijkheid, en wat doet hij? Hij valt neer voor de engel om hem te aanbidden. Dit had Johannes niet moeten doen. Maar hij was overweldigd. En dan zegt de engel tot Johannes, zie dat gij dat niet doet. In het Grieks staat het heel sterk. Zie, niet dat. De engel wilde geen eer ontvangen. En dat is nou het verlangen van al Gods dienaren. Als de Heer uit genade in uw leven is begonnen te werken. En u opgetrokken heeft uit modderig slijk. En u voortdurend gesterkt en geschraagd heeft op uw leven. En u voortdurend gedragen heeft al de dagen. Dat het niets uit u is en alles uit hem. Dan wilt u geen eer ontvangen. Dan wilt u dat hij de eer ontvangt. Dat hij de lof ontvangt. Het was uw werk. Van begin tot het einde. Uw werk alleen, Heere. Niets uit mij. Al het ambtelijk werk. Het was uw werk. Van het allereerste begin. Dankzij u. Ondanks mij. Daarom u al de eer. De lof. En de aanbidding. We hebben gezien de ondergang van Babylon, de ondertrouw van Gods kerk en dan zien we ook nog de onderwerping van het beest. Het zijn eigenlijk twee beesten, zullen we zo meteen zien. En dan begint bij vers 11. En dan ziet Johannes dat de hemelen geopend worden. En dat de Heer Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En nu zal de Heer Jezus zijn toren uitgieten over alle goddelozen. En ik zag de hemel geopend en ziet een wit paard. En die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Dus de Heer Jezus rijdt op een paard. En dat is in de Bijbel een beest dat gebruikt wordt voor de oorlog. Niet voor de landbouw, niet om een rijpaard of voor een wagen te spannen. Nee, het paard in de Bijbel is voor de oorlog. En het is een wit paard, dat wijst op reinheid. Want de Heer Jezus voert oorlog in gerechtigheid. Een rechtvaardige oorlog. En als we verder lezen, dan zien we zijn ogen waren als een vlam vuur. Hij ziet alles. En op zijn hoofd koninklijke hoeden. Dat betekent niet één kroon, dat is een kroon, meerdere kronen. Hij is de koning der koningen. Hij heeft alle macht. En hij had een naam beschreven die niemand wist dan hij zelf. Dat betekent dat niemand hem kan doorgronden. Als je de naam kunt doorgronden, dan weet je wie en hoe hij is. Maar niemand kan hem doorgronden. Hij is ver boven alles uit. Heerlijk, machtig in zijn wezen. Niemand kan hem doorgronden. En er wordt zijn naam genoemd, wordt uitgedrukt, zijn naam wordt genoemd, het woord Gods. We kunnen toch niet doorgronden. Maar toch wordt hij genoemd, het woord Gods. En er zit wat in, uiteraard, omdat het in de Bijbel staat. Maar het woord, dat zijn de daden van de Heere. De daden en het woord van God zijn hetzelfde. Het is in het Hebreeuws ook hetzelfde woord. Dabar, woord en daad. Gods woord zijn daden die misschien nog uitgevoerd moeten worden, maar zeker uitgevoerd zullen worden. Dat is zijn macht. En verder zien wij dat hij klederen draagt die bevlekt zijn met bloed. Wat betekent dat? Is dat het bloed wat de Heere Jezus vergoten heeft op Golgotha uit liefde voor al zijn kinderen? Nee. Nee. Dit bloed is het bloed van zijn vijanden. Hij gaat ze vertrappen op dat wit paard. En hij rijdt over die goddeloze mensen heen die van alles gedaan hebben tegen zijn kerk en tegen zijn bruid. Nu komt hij op voor zijn bruid. Nu zal hij opstaan. En zijn haters wijd en zijd alom verstrooid doen ondergaan. Jesaja 63. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bozra, stad in Edom? Deze die versierd is in zijn gewaad. Waarom bent u rood aan uw gewaad en uw klederen als een die in de wijnpers treedt. Wijnpers, blauwe druiven, je hebt rode vocht. En dan zegt de Heer Jezus, ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toren, heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht, dat is het bloed is het leven, het bloed is kracht. Dat hun kracht, hun bloed is gesprengd op mijn klederen. En al mijn gewaad heb ik bezoedeld, want de dag der wraak was in mijn hart. En het jaar mijner verlosten was gekomen. Nu neemt de Heere wraak over al zijn vijanden. Die God kinderen hebben uitgelachen en bespot en achteruitgezet. Verkracht, vertreden, gedood, gemarteld. Maar de Heere zal wraak nemen. En hij komt niet alleen. Hij heeft hemelse legers met hem. Heeft hij niet nodig. Maar ze worden hier beschreven om zijn grote macht te tonen. En de Heerlegers in de hemel volgden hem. Allemaal op witte paarden. Gekleed met wit en rein fijn linnen. Ze zijn allemaal rein en heilig. En hoe vindt die slag plaats? In vers 15. Uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des torens en de gramschap des almachtige Gods. De wijnpersbak van de wijn van de toren Gods. Dat is een verwijzing naar Jesaja 63. Hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Dat is Psalm 2. Het is allemaal uit het Oude Testament genomen. Alles wat in het Nieuwe staat, kunt u terugvinden in het Oude. De Heer Jezus is ook bevoegd om dit oordeel uit te voeren, want in vers 16, en hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven, Koning der Koningen, Heere der Heren. Daar hebben we eerder van gelezen. In hoofdstuk 16, daar lazen we het ook al, hoe de koningen van de aarde door Antichrist, het beest, worden opgeroepen om oorlog te voeren tegen Christus en zijn kerk. En daar werd ook deze eindslag beschreven en het werd daar genoemd Armageddon. En hier in hoofdstuk 19 zien we het weer terugkomen, die eindslag tussen God en zijn heerlegers tegenover de vijanden. En die strijd bestaat uit twee elementen. Het eerste is de aanval van de antichristelijke macht op de kerk van Christus. En het tweede onderdeel is de overwinning van Christus over het leger van het beest. Is de eindslag. Vers 19. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerlegers. En al de volkeren verzamelen zich en ballen zich samen tegen zijn gezalfde. Laat ons zijn touwen van ons wegwerpen. En de uitkomst is van deze strijd dat de Heere zijn kerk verlost. En een grote engel kondigt de nederlaag aan. Vers 17 en 18. En ik zag een engel staande in de zon. Waarom staat hij in de zon? Nou, iedereen ziet de zon. Of je in Canada bent, of waar je ook bent, je ziet de zon. Hij staat in de zon. En iedereen zal het horen, zal het zien. En hij riep met een grote stem. En wordt weer een oud-testamentisch beeld gebruikt. Zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vervlogen, kom herwaarts en vergadert u tot het avondmaal, dat is de maaltijd van de grote God. Opdat gij eet het vlees der koningen en het vlees der oversten over duizend en het vlees der sterken en het vlees der paarden en van degenen die daarop zitten en het vlees van alle vrijen en van alle dienstknechten, van de kleinen en de groten. Dat gebeurde op die slagvelden vroeger. Als de doden daar lagen, dan kwamen de aasgieren. En die scheurden die lichaam kapot en ze pikten het. En zo wordt hier geroepen dat de vogelen, kom haar. Want het is een grote slag. Maar hoe vindt die veldslag plaats? Welke strategieën worden gebruikt? En hoe zal het verloop zijn? Nou, gemeente, het is niet een lang uitgetrokken gevecht. Waarbij aan de ene kant het wint en aan de andere kant wint. En zo gaat het soms hier op aarde. Dat is hier niet zo. Aan de ene kant is Gods kerk heel de eeuwen door vervolgd geweest. En steeds hebben zijn kinderen strijd moeten voeren tegen die antichristelijke machten. Tegen de vervolgers. Dus zo kun je zeggen, het is een lange strijd. Maar in feite is het toch geen lange strijd. Want al die kinderen Gods werden bij de Here opgenomen. En straks als het die eindslag, hoe dat ook zijn zal, als de Here terugkomt om te oordelen, zal het kort en krachtig zijn. Er is geen onduidelijkheid over. Er is geen bepaalde strategieën die gebruikt moeten worden en een oorlogsplan. En kort en krachtig. Door zijn woord. Zo overwint de Heer Jezus al zijn vijand. Dat is dat tweesnijdend scherp zwaard. Dat uit zijn mond komt. Het is het woord. Het is hetzelfde wat Paulus zei aan de Thessalonicenzen. In 2 Thessalonicenzen 2. Dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Dat is het beest. Antichrist. En de Heere zal hem verdoen. De Heere zal hem vernietigen door de geest zijns monds, dat is door zijn adem. Hij is weg. Zo gebeurt het. Door de adem van zijn mond. Want hij is de Heere der Heeren. En de uitkomst van die strijd in de versen 20 en 21... Het beest, ja, dat was de antichrist. Weet u het nog? Het is een tijdje geleden. Maar het beest dat uit de zee opkwam, een verschrikkelijk beest. Poten van een beer en als een luipaard en een leeuw, was een verschrikkelijk beest. Het kwam op uit de zee, de volkerenzee. Die wereldleider die komen zal. Er zijn ook types van geweest, voorbeelden. Nero, Stalin, Hitler, anderen. Mao Zedong, anderen. Maar dat is het beest dat opkomt uit de volkerenzee. En heel de wereld zal dat beest volgen. Ik geloof dat wanneer het gebeurt, dat zijn kerk het zal herkennen. Nou, dat beest, die zorgt ervoor dat de hele wereld hem aanbidt. Het beest wordt geworpen in de poel die brandt van vuur en zwavel. En hij niet alleen, maar ook dat andere beest. Daarom zei twee beesten. Dan weet u nog, het was ook een beest die voortkwam uit de aarde. En dat was de valse profeet. En die zorgt ervoor dat de mensen van deze wereld het beest uit de zee moeten aanbidden. Ik zei toen het voorbeeld van Adolf Hitler en Joseph Goebbels, minister van propaganda in Nazi-Duitsland. Die heel het volk opriep tot totale oorlog om Hitler na te volgen. En ze moesten allemaal het trouw van eed van zweren aan Adolf Hitler. Ik heb het altijd gezien als een voorbeeld van het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Nou, deze beide beesten worden geworpen levend in de poel van vuur. En dat laat ook zien een rangorde in de straf die God geeft. Zij ontvangen een zwaarder oordeel dan de anderen. Er zijn verschillende schakeringen van lijden in de hel. Zij die meer kwaad gedaan hebben, ontvangen groter straf. Zij die de weg geweten hebben, maar niet gegaan zijn, zullen een zwaarder straf ontvangen dan zij die de weg nooit geweten hebben. Want God is toch waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen, o Heere. En dan lezen wij, tenslotte allen die het beest gevolgd hebben en met hem meededen, werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat. Het zwaard dat uit zijn mond ging. En zo is de overwinning van Christus compleet. En die totale ondergang wordt nog eens benadrukt door die vogels. Gieren zijn nooit verzadigd. Die willen altijd meer hebben. Maar hier zijn ze verzadigd. De roofvogels werden verzadigd. En dat betekent een totale overwinning. En zo zien wij dat Christus de totale overwinning zal behalen. En op welke zijde staat u? Van nature horen wij eigenlijk bij de zijde van de duivel. Want we hebben onszelf verkocht aan hem in het paradijs. Maar nu is Christus gekomen om uit dat verloren mensengeslacht een bruid te lokken en te werven. En we worden allemaal vandaag uitgenodigd om zijn bruid te worden en te zijn. Hebt u hem lief? Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 2, het zesde vers. Gemeente, in het gebed heb ik verzuimd om dankzegging te doen voor zuster Betty van Drongelen. Zij mocht deze week thuiskomen uit het ziekenhuis en de operatie mocht gelukken. We zullen voor haar dankzegging doen. O eeuwige en heerlijke God, zo danken wij u voor uw woord en getuigenis. En wij danken u, Heere, dat bij alles wat er in de wereld gebeurt, dat wij dit mogen lezen door de bril van uw woord. Heere, geef dat wij bij dat verwachtend volk mogen behoren, dat wij tot uw bruid mogen behoren. en dat daar ons diepst verlangen ligt. Als het niet zo is, Heere, wilt u het ons laten zien. En dat het ons tot bekering mag leiden, tot verandering in het leven. Wij bidden u of u de naprediker op uw woord wilt zijn. En zo willen wij u danken dat zuster van Drongelen afgelopen week thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dat de operatie gelukt is, dat u voor haar gezorgd hebt. Heere, wilt u haar in alles verder gedenken, dat ze mag herstellen en dat ze uw nabijheid ook mag ervaren. Gedenk ons deze week en breng ons volgende week weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 72, vers 10. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.